Goedemorgen luisteraars en welkom bij de eerste aflevering van de podcast over economie. Deze podcastserie zal net zoals bij de cursus bestuur gaan over de begrippen en de achtergronden bij het boek wat wij gebruiken bij deze cursus. En het boek wat we gebruiken is Economie in het Nieuws, de derde druk. We beginnen vandaag even met een korte algemene beschouwing op de economie en hoe we dat gaan behandelen in de komende paar weken. Dat doe ik samen met Jeroen. Jeroen, goedemorgen.
Goedemorgen.
En als we nou even kijken naar de algemene economische wetenschap, zeg maar, dan kan je eigenlijk een aantal onderdelen daarvan bekijken. Maar wij als journalist, nou, richten ons niet op alle onderdelen van de economie. En misschien goed voor de student om te weten dat dit ook geen cursus is waar we gaan rekenen en formules gaan gebruiken. Want wij richten ons eigenlijk op een bepaald onderdeel, toch Jeroen?
Klopt, inderdaad. Ja, dus gerekend hoeft er wordt niet gerekend, er wordt alleen gelezen, geluisterd, gesproken, gedebatteerd. Dus op een verbale manier gaan we naar de economie kijken. Economie is natuurlijk een hele brede wetenschap. Je hebt bijvoorbeeld bedrijfseconomie, je hebt commerciële economie, marketing, wij spreken. Je hebt de econometrie, als je het heel moeilijk wil maken. Wij kiezen voor algemene economie, zoals het ook op de middelbare school wordt gegeven. Ja. En binnen die algemene economie heb je ook weer het onderdeel tussen, heb je het ook het onderscheid tussen macro, meso, micro. En micro wil bijvoorbeeld zeggen dat je kijkt naar één product, de marktwerking voor één product, of één bedrijf, of één consument. Dat doen we niet. We kijken naar de macro-economie. Macro betekent eigenlijk groot, dus we kijken naar algemene economische ontwikkelingen op landelijk niveau, als het ware. Dus niet hoe gaat het met de baan van Pietje of hoe gaat het met de prijs van suiker, maar hoe gaat het met de inflatie, met de werkgelegenheid, met de economische groei, met het BBP, met de export, met de bestedingen, met de conjunctuur. Dus de algemene ontwikkeling op landelijk niveau.
Ja, dus we kijken vooral naar de Nederlandse economie. En dat gaan we doen weer met een aantal podcasts en ook uitzendingen. En de podcast van vandaag is eigenlijk de eerste waarin we gaan kijken naar hoofdstuk 1 van het boek. Later zullen nog meerdere hoofdstukken volgen, maar vandaag kijken we naar hoofdstuk 1. De titel van hoofdstuk 1 is Economische Groei. En we richten ons dus op de macro-economie. De macro-economie is eigenlijk de totale economie van Nederland en hoe dat dus functioneert. En waarom beginnen we eigenlijk met die macro-economie? Waarom is dat zo'n belangrijk begrip, Jeroen?
Nou ja, dat is een keuze. Kijk, de macro-economie is wel een beetje moeilijk. Het is een beetje ver van mijn bedshow. Het is namelijk heel erg abstract, omdat je alles moet optellen. Dat heel erg moeilijk wordt aggregeren. Dus je kijkt niet naar jouw baan of naar dat potje pindakaas, wat lekker concreet is. Maar je moet dus alles optellen, zodat het grote getallen worden. Dus je ziet bij de macro-economie ook dat het heeft geen zin om getallen te noemen. Het heb je over miljarden. Dat zegt mensen helemaal niks. Daarom zie je bij de macro-economie dat we meestal werken met percentages. Hè, met groeivoeten of percentages. Of ook wat quotas. Bijvoorbeeld de exportquote. Dus je maakt de cijfers relatief. Hè, zodat je ze nog een beetje kunt begrijpen in feite. Toch is het belangrijk. Want ja, het heeft weinig zin om te gaan praten over een willekeurig product. Of een willekeurig bedrijf. Of een willekeurig consument. Je wilt te kijken wat gebeurt er globaal met onze economie
in Nederland.
En dan moet je dus gaan optellen. Dan wordt het een beetje ver van mijn bed verhaal. Maar het is wel heel belangrijk, want dat is de basis van onze welvaart.
Ja, en ik denk ook dat veel van de cijfers en percentages die je bekijkt op basis van de macro-economische voorspellingen, hebben ook een directe invloed op politieke besluitvorming in Nederland. Dus er zit een duidelijke relatie tussen zowel de politiek als de economie.
Zeker. Ja, het Centraal Planbureau heeft de macro-economische verkenningen. Daar is de begroting op gebaseerd in feite, op de voorspellingen van het CPB. Koopkrachtplaatjes, waarbij de overheid probeert om alles zo eerlijk mogelijk in te richten, dat dus de inkomensongelijkheid niet te groot wordt en dergelijke. Dus de economische voorspellingen van het CPB en de feitelijke economie, denk ook bijvoorbeeld aan de coronacrisis, hebben natuurlijk een enorme impact op wat de overheid doet.
Ja, en de overheid is daar bijvoorbeeld met die koopkrachtplaatjes ook heel erg mee bezig om daar goed beleid op af te stemmen. Dus nou, ik denk dat het als journalist ook belangrijk is dat je kennis hebt van een aantal basisindicatoren binnen de economische beleid, zeg maar. Want daarmee kan je ook dingen meer duiden en meer duiding geven.
Gelukkig is economie ook een heel populair vak.
Zeker, zeker. Maar goed, het, voor de studenten, het wordt dus niet rekenen. Het wordt niet echt hele lastige sommen maken, maar het gaat puur over het algemene beeld. En als we gaan kijken dan naar dat algemene beeld, dan zie je vaak dat het gaat over de nationale economie. En een begrip wat daar, dat wordt ook op de middelbare school uitgelegd. Maar het staat voor het BBP, bruto binnenlands product. Maar hoe wordt het berekend en waarom kijken we er eigenlijk naar? Waarom is dat zo fijn om daar naar te kijken?
Ja, het is het belangrijkste begrip in de macro-economie. Of eigenlijk als je het wat meer dynamisch maakt, dus je kijkt wat meer naar de tijd, dan vertaal je dat in economische groei. De economische groei is de toename van het BBP. Dus waarom is dat zo belangrijk? Want daarmee kun je dus kijken, hoe gaat het met de welvaart van het land? En de economie gaat toch echt vooral over welvaart, over schaarste, het kernwoord schaarste. En de economie kijkt eigenlijk naar de manier waarop mensen proberen om die schaarste te verminderen, zodat je dus jouw behoeften zo goed mogelijk kunt vervullen. En dan heb je dus vooral toch spulletjes nodig, want de behoeften zijn van een vrij groot deel natuurlijk materieel en goederen en diensten. Dus het BBP, dat is in feite, zeg maar, een soort in één woord, in één getal geeft dat in feite aan hoe het gaat met de welvaart van het land. Dat zegt op zich niet veel, want ik zei net al, dat zijn miljarden. Dus ja. Ik kan wel zeggen dat het Nederlandse BBP ongeveer 850 miljard euro is. Maar ik ben bang dat studenten dat volgende week wel vergeten zijn. Dat zijn van die enorme getallen, dat zijn 9 nullen. Je zou kunnen zeggen, nou dan doe je het per hoofd, ja. Het BBP per hoofd. Dan kun je dat ook mooi vergelijken met andere landen, dan kun je vrij goed zien. Of het klopt dat Nederlanders 6 keer zo rijk zijn dan Bulgaren of zo bijvoorbeeld. Dan kijk je naar ons BBP per hoofd, dat is dan iets van 50.000 euro. En in Bulgarije is het dan misschien 10.000 euro of zo. Dus dan maak je het iets concreter.
En als we daar dan naar kijken, dan lees ik ook in het boek, doen we het eigenlijk best goed hè, Nederland. Derde van de Europese Unie. Dus wat dat betreft, kan je dan goed vergelijken. Luxemburg en Ierland staan boven ons. Misschien wel even grappig om uit te leggen waarom Luxemburg en Ierland boven ons staan.
Ja, alle twee landen die wel. Kijk, Luxemburg heeft de reputatie van een belasting.
Precies, daar zit de.
Nederland ook een beetje, maar toch veel minder. En Ierland heeft een hele lage winstbelasting en is daarmee heel aantrekkelijk voor multinationals die daar massaal hun hoofdkwartier neerzetten. Dat is een belangrijke factor.
Ja, precies. Dus eigenlijk zie je dat die twee landen door een uitzonderingspositie bovenaan staan. Dus Luxemburg, weinig inwoners, veel welvaart en belastingmaatregelen. En in Ierland voornamelijk bedrijven. Bijvoorbeeld het hoofdkantoor van Google Europa staat in Ierland, omdat ze daar minder belasting moeten betalen. Nou, dan krik je wel je BBP goed omhoog.
Precies. Ja, BBP per hoofd. Want het zijn vaak kleine landen doen het vaak beter dan grote landen. Dat is opvallend. Ja.
Oké, dus we kunnen landen met elkaar vergelijken. Maar hoe wordt het BBP eigenlijk berekend?
Ja, BBP betekent bruto binnenlands product.
Ja.
Dat belangrijkste is product. Product wil zeggen dus de totale productie in een land. Dus je neemt een land, je kijkt een jaar lang naar de totale productie van goederen en diensten. Stoffelijke goederen, onstoffelijke diensten. Dat is de totale productie. Bruto betekent dat je de afschrijvingen meetelt. Dus bedrijven die leggen geld opzij om machines te vervangen. Dat heet afschrijven, dus dat tel je dan mee. En binnenlands, dat betekent dat je kijkt naar waar worden de producten geproduceerd en niet zozeer door wie. Dus als bijvoorbeeld een buitenlandse multinational in Nederland iets produceert, hoort dat bij ons BBP.
Ja.
Je hebt daarnaast ook het netto nationaal inkomen, maar de meeste mensen kiezen voor het BBP. Dat is een afspraak in Europa dat iedereen kiest voor dezelfde maatstaf, dan kun je het eerlijk vergelijken. Dus iedereen kiest tegenwoordig voor het BBP.
En in het boek op bladzijde 16 zie ik dat er verschillende soorten, daar staat ook BBP's internationale maatstaf. Maar daar zie je dat het op verschillende manieren kan worden berekend. Objectief, klopt. Subjectief en via bestedingen.
Ja. Hoe komt dat? Omdat de productie, dat is in feite niet zozeer de waarde van alle goederen en diensten. Want dan zou je echt veel te veel meetellen. In het boek heb je het voorbeeld van de fietsfabriek op bladzijde 14.
Ja.
Wat je natuurlijk niet mag meetellen, is datgene wat je in het begin al had. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar de productie van fietsen, dan moet je wel eventjes daarvan aftrekken de grondstoffen en materialen die aan het begin van dat jaar al in die fabriek lagen.
Ja.
Daarom praten we over toegevoegde waarde. Dus de waarde die wordt toegevoegd aan de grondstoffen en hulpstoffen en materialen. Maar dat is dan de zogenaamde objectieve methode. Dus je kijkt naar de toegevoegde waarde. Hoeveel goederen en diensten zijn er in het land geproduceerd met aftrek van die grondstoffen en dergelijke.
Ja, dus eigenlijk plus en min. Wat is er gemaakt? Minder kosten. En dan heb je objectieve methode.
Ja, de subjectieve methode. Dan kijk je naar het inkomen. Want om die goederen te maken heb je productiefactoren nodig.
Ja.
Moeilijk woord, maar goed, wel belangrijk. Die productiefactoren, dat zijn arbeid, dus de arbeiders, kapitaal, de machines, natuur en ondernemerschap. Nou, die productiefactoren die worden dus ingezet in die fietsenfabriek bijvoorbeeld, om die, dat staal en dat rubber en dergelijke om te smeden tot een fiets.
Ja.
Daar krijgen ze geld voor, loon, rente, interest, winst, pacht. Dat zijn de beloningen. En als je die beloningen allemaal optelt, dan krijg je, al of niet toevallig, krijg je hetzelfde bedrag als die toegevoegde waarde. Dus een subjectieve methode is het totale inkomen van alle mensen in het land. En dat is dus eigenlijk min of meer gelijk aan totale productie. Je kunt nog een derde methode doen, de bestedingen. Dus je kunt krijgen, ook je kunt zeggen, de mensen produceren goederen en diensten. Daarvoor worden ze beloond. En die beloning gaan ze vervolgens besteden. En die bestedingen, dus de consumptie en de investeringen en de export en de overheidsbestedingen, die zijn dus ook in feite ook nog eens een keertje gelijk aan die totale productie of inkomen. Dus productie is gelijk aan inkomen, is gelijk aan bestedingen. Het is een beetje hocus pocus, want in de economie zorgen we er eigenlijk voor dat we dat zo afspreken. Dus je kunt dat niet echt bewijzen dat het zo is, maar het is meer een soort afspraak.
En er wordt ook eens gezegd over reële groei of nominale groei. En eigenlijk, als we dan kijken naar het verschil daartussen.
Ja, dat is ook heel belangrijk inderdaad. Wat ik zei dus net al, kijk, je kunt kijken naar het BBP van een land. Dat zegt niks, 850 miljard. Je kunt dat verbeteren door te zeggen het BBP per hoofd. Dan zie je voor je, oké, wat krijgt elke Nederlander gemiddeld. Maar wat nog beter is, is dat je kijkt naar de tijd, naar de verbetering. Dus je hoopt natuurlijk dat je vooruit gaat, dat je groeit. En de meeste landen groeien ook gelukkig. Soms heb je krimp, maar normaal gesproken is er sprake van economische groei. En dat wil zeggen dus dat het BBP van de meeste landen elk jaar wel groeit. Weliswaar zit er een golfbeweging in, zien we straks. Maar bij die groei moet je natuurlijk wel eigenlijk kijken naar de echte groei. En de echte groei, oftewel de reële groei. Ja. En bij die reële groei betekent het, dat houdt dus in feite in, dat de hoeveelheid goederen en diensten die je maakt, dat die groeit. Oftewel het volume. Dus dat je meer spulletjes maakt, dan pas ben je blij. Als een land meer fietsen en meer auto's en meer broden en meer kranten en meer shows kan produceren, dan ben je pas blij. Terwijl wat je ook ziet, is dat meestal alles een beetje duurder wordt, inflatie.
Ja, precies.
En die inflatie, dat is eigenlijk betrekkelijk gevaarlijk. Het is niet echt positief. Daar heb je niks aan dat alles duurder.
Nee, je wil wel dat je meer gaat produceren. En niet alleen maar op basis van dat spullen duurder worden, je automatisch meer omzet creëert.
Ja, dus daarom moet je die inflatie eigenlijk aftrekken van de totale groei. Dus de totale groei is de nominale groei. Daar moet je de inflatie van aftrekken. Dat is best wel simpel. Reëel is nominaal min inflatie. Dus je trekt die inflatie voor 2% ervan af. En wat je dan overhoudt, dat is dus de echte groei, oftewel de volumegroei, dat je dus als land in een jaar meer spullen maakt, meer goederen en diensten.
En goed, dus dan weten we eigenlijk het verschil tussen de nominale en de reële groei binnen het BBP. Maar je kan ook nog naar een ander indicator kijken. Naast het bruto binnenlands product heb je ook nog het NNI.
Ja, ik zei dus net al dat in Europa afgesproken is dat we meestal dat we dan maar kiezen voor het BBP. Dus dat wil zeggen, we kijken naar de toegevoegde waarde, hoe die in het land wordt gemaakt. Inclusief de afschrijvingen. Je kunt ook zeggen, nou weet je wat, we tellen die afschrijvingen niet mee, want dat geld wordt opzij gelegd, dus dat wordt nou niet uitgegeven. Je kijkt liever naar wie produceerde, dus nationaal, dus bijvoorbeeld grenswerkers en buitenlandse bedrijven, dat zit dan anders in elkaar. En je kijkt dus naar het inkomen van de productiefactoren. Maar in principe kom je dan toch wel ongeveer op hetzelfde uit.
Ja, dus je kan kijken naar wat er allemaal binnen een land gebeurt of naar de daadwerkelijke inkomsten. En bijvoorbeeld, een voorbeeld wat dan wel eens genoemd wordt is Shell, dat is een Nederlands bedrijf, dus die telt mee bij het bruto binnenlands product van Nederland. Maar de omzet die ze creëren in het buitenland telt dan weer niet mee voor het netto nationaal inkomen, want dat wordt niet in Nederland gegenereerd.
Ja.
Oké, die economische groei, nou, je zei net al, de reële groei is dus de groei min de inflatie.
Mm-hmm.
Nou, waarom zijn we altijd op zoek naar die groei en wat zijn de belangrijkste voordelen daarvan?
Ja, normaal gesproken, ver weg de meeste mensen zeggen van groei is goed. Je hebt natuurlijk een beweging aan de groene kant bijvoorbeeld. Denk aan echt hele groene partijen die zeggen, nou misschien kunnen we beter sober kiezen voor soberheid en matiging. Maar normaal gesproken zegt bijna iedereen van je moet groeien. Waarom? Nou, omdat je natuurlijk die schaarste wil verminderen. Dus je wil eigenlijk de behoeften van mensen maximaal vervullen. Nou, dat betekent dus dat je dan meer geld nodig hebt en meer spullen nodig hebt. Een ander punt is dat dankzij groei is er meer werkgelegenheid. Nou, de meeste mensen worden blij van werk. Werkloosheid is meestal niet prettig. Dus als je veel groeit, als je veel spullen maakt, kun je ook meer mensen een baan geven. Groei zorgt er ook voor dat je vertrouwen hebt in de toekomst. Dus dat je het gevoel hebt dat je kinderen straks rijker zijn dan jij. Dus dat geeft ook toch een soort vanzelfsprekend vooruitgangsgedachte zit er een beetje achter. Een
toekomstperspectief.
Toekomstperspectief. Ja. Groei zorgt er ook voor dat bedrijven kunnen investeren. Dus dat je ook de productiecapaciteit kunt vergroten. Want investeren betekent het kopen van nieuwe machines en apparaten en computers en zo. Dus daarmee kun je de capaciteit van het land ook opkrikken. Dus groei heeft bijzonder veel voordelen en is voor de meeste mensen vanzelfsprekend.
Nou, zijn er ook voorbeelden van landen die zeggen, nou, we hebben een oververhitte economie of een te grote groei. Er zijn ook landen die proberen de economische groei een beetje af te remmen. En ook in Nederland zijn we daar soms mee bezig, want er zijn ook nadelen. Je moet ook weer eigenlijk niet te hard groeien, toch? Want dan krijg je weer, kom je in een soort van situatie waarbij je eigenlijk te hard gaat.
Ja, dan heb je het over oververhitting. Ja. Dus dat dan de groei zo hoog is dat je dan problemen krijgt. Je krijgt dan allemaal knelpunten op de arbeidsmarkt en je hebt tekort aan materiaal en zo. Dus dan krijg je oververhitting en dat zie je meestal terug in inflatie. En dat is een beetje gevaarlijk. Een inflatie mag niet hoger zijn dan 2%, want dan kan die helemaal uit de hand lopen. Ander nadeel van economische groei is dat het vaak gepaard gaat met de groeiende ongelijkheid. Zeker in het kapitalisme zie je dat vooral de rijken profiteren van de groei. Ja. Dus dat de ongelijkheid groot wordt. Ander groot probleem is natuurlijk ook de zogenaamde negatieve externe effecten, met name de schade die je aanricht van milieu en natuur en denk aan het hele CO2-verhaal. Dus dat de groei een bedreiging is voor de aarde en voor het klimaat en voor de natuur en voor de grond en de lucht, et cetera. Dus de milieuvervuiling simpel samengevat.
Want je zou kunnen zeggen dat eigenlijk groei op korte termijn vaak gekeken wordt, maar je moet ook naar de langere termijn kijken wat het doet.
Ja, dus dan praat je ook over duurzame groei. Ja. Tegenwoordig praat men over sustainable growth of duurzame groei. Groei die rekening houdt met de impact op de aarde en de dierenwereld, de biodiversiteit, de natuur, het leefklimaat. Ander nadeel van economische groei is dat welvaart niet per se hetzelfde is als welzijn. Dus welzijn, geluk, tevredenheid kan ook te maken hebben met een soort vorm van ontspannenheid. Nou, als je heel erg gestrest naar je werk gaat omdat je zoveel wil verdienen of carrière maken, dan kan dat slecht zijn voor jouw welzijn. Dus er zijn allerlei kanttekeningen te maken. Misschien ook het materialisme, het consumentisme, wat te veel de boventoon voert in het kapitalisme. Dus je kunt er zeker wat kanttekeningen bij plaatsen.
Ja, en een manier om bijvoorbeeld ook naar welvaart te kijken, want jij hebt het ook over welzijn, is in het boek is de Human Development Index, de NDI, waarbij je eigenlijk dus als land ook naar je inkomen kijkt, dus de levensstandaard, BBP per hoofd van de bevolking, maar dat je dus ook andere indicatoren meeneemt om te kijken naar de welvaart, bijvoorbeeld onderwijs, gezondheidszorg, dat soort dingen, zodat je eigenlijk meer een totaler beeld krijgt. En daar zit ook die ongelijkheid in.
Ja, dus de Tweede Kamer heeft ook via een motie, denk ik, een paar jaar geleden gewoon het kabinet verzocht om het begrip brede welvaart ook in te voeren. Dus brede welvaart, dat wordt ook bekeken. Alleen kun je het minder makkelijk meten. Kijk, BBP kun je makkelijk meten, 850 miljard. Ja. Brede welvaart is ingewikkeld, want dan moet je en kijken naar opleidingsniveau en de levensverwachting en dergelijke. Maar dat is dus wel, de Tweede Kamer heeft ervoor gezorgd dat begrip ook een officiële status heeft gekregen. Dat lijkt inderdaad veel op die HDI, die Human Development Index van de Verenigde Naties. Daarnaast heb je ook duurzame groei. En dat heeft meer betrekking eigenlijk dus ook op dat ecologische, de impact op de natuur en het milieu.
Ja, dus misschien er is ook wel een bredere beweging dat we niet alleen maar moeten sturen op die economische groei als harde cijfer, maar ook kijken naar wat jij zegt, de externe factoren en wat het doet binnen de maatschappij.
Ja, ook gelijkheid bijvoorbeeld. Hè? Net uit onderzoek van CBS is trouwens gebleken dat het met de inkomensgelijkheid in Nederland wel goed gaat. Dus dat die eigenlijk, ondanks allerlei verhalen daaromtrent, de afgelopen decennia betrekkelijk gelijk is gebleven, die inkomensverdeling.
En als we nou gaan kijken naar economische groei, dan, nou, je hebt net al gezegd, in Nederland kennen we een vrij stabiele groei, wel met golven. En dat kunnen we redelijk op sturen. Maar er zijn wel grote verschillen tussen landen. Dus neem als voorbeeld een land als China en landen in Afrika bijvoorbeeld en de westerse landen. Hoe kan het nou zo zijn dat er in de wereld tussen landen grote verschillen zitten in economische groei?
Ja, dus kijk, we zullen straks zien dat je bij de economische groei kunt kijken naar de lange termijn. Dus de gemiddelde groei, dat heet ook wel de trendmatige groei, de structurele groei. En je hebt ook de korte termijn groei, dat is de conjunctuur. Dus als je even kijkt naar de lange termijn gemiddelde groei, hè, trend, structuur, dan zie je inderdaad in het Westen, dan ben je al blij met 1 of 2% groei, 3% hoogstens. Ja. Dus denk in West-Europa, Amerika, de rijke OESO-landen, maar OESO-landen. Maar kijk je naar armere landen, ontwikkelingslanden, dan zie je vaak een groei van 5% of zelfs 8% of zelfs 10%. China heeft jarenlang 10% groei gehad gemiddeld dan. Oost-Europa, ook bij Polen, dat soort landen, 5%. Dat komt natuurlijk omdat wij al een soort verzadiging hebben. Dus bij ons worden de productiefactoren, hè, dus dat arbeid, kapitaal, natuur, ondernemerschap, die worden al zo efficiënt en zo goed benut dat je al een beetje op het maximum zit wat je eruit kunt halen. Terwijl die landen vaak nog enorm veel niet benut factoren hebben. Bijvoorbeeld arbeiders, meisjes die bijvoorbeeld niet naar school zijn gegaan. Dus je kunt daar nog ontzettend veel winst boeken met grond en mensen en grondstoffen.
Er zit een hoog potentieel.
Potentieel die nog niet benut is. Ja. Dus daarom zie je dat de groei in die arme landen nog een soort inhaaleffect meemaakt. Zoals wij in de 19e eeuw.
Ja, worden ook wel eens de opkomende of de emerging markets genoemd. Ja. Zeg maar landen die wat dat betreft een veel hogere groei kennen, maar dus ook vanaf een lager punt komen dan waar wij zitten.
Ja, en wat jij ook net zei, wel, die groei is daar wel veel grilliger vaak. Hè? Dus bij ons is de groei veel stabieler, omdat wij dankzij Keynes, gaan we zo bekijken, eigenlijk ervoor kunnen zorgen dat de overheid bij ons de groei redelijk stabiel kan maken. Dus er is een soort anticyclisch beleid waarmee de overheid de groei vrij stabiel kan houden, terwijl in die arme landen het veel meer allerlei kanten opschiet.
Oké, dus die gemiddelde stabiele groei, hoe noemen we dat?
Dat noemen we dus trendmatige groei of structurele groei.
Ja, en daar zou je eigenlijk mee kunnen zeggen dat wij op een redelijk stabiel, weliswaar lager niveau zitten, maar wel een stabiele groei laten zien. We hebben het al gehad over productiecapaciteit.
Ja, ik wil geen opmerking maken. Ja. We hebben nog niet besproken. Hoe komt dat we groeien? Ja. Dat komt natuurlijk eigenlijk omdat er sprake is van technische ontwikkeling. Dus dankzij de beta's, ik zocht het woord even, dankzij de beta's, dus de technische universiteit en zo, en dankzij laboratoria en allerlei research and development, zien we dus dat er sprake is van technische ontwikkeling. Denk aan kunstmatige intelligentie, aan robotisering, digitalisering. Dus die technische ontwikkeling, die innovatie, zorgt ervoor dat de hele wereld, bij wijze van spreken, steeds meer kan maken dankzij betere techniek.
Efficiëntie.
En efficiëntie, maar ook in feite ook de pure techniek. Dus de nieuwe uitvindingen van allerlei whizkids die met prachtige dingen komen. Vroeger meer fysiek machines en nu meer digitaal met algoritmes en dergelijke.
En daar zit voor ons dus ook nog de toekomst, zeg maar. Als je gaat kijken van oké, waar kunnen wij nou nog groei creëren, dan zitten we ook echt in die dienstensector en in de innovatie, zeg maar, waar we het van moeten hebben. Die productiecapaciteit van een land, oké, wij zitten dus redelijk aan de max. Kan ik dat dan zeggen, dat wij als Nederland de productiecapaciteit optimaal aan het benutten zijn?
Ja, de productiecapaciteit is in feite dus de maximale productie van een land. Dus wat kun je produceren per jaar als je alle productiefactoren perfect benut? Dus alle arbeiders werken, alle machines lopen, alle grond wordt benut. Dat kan natuurlijk niet.
Nee.
Dus een bezettingsgraad, zo heet dat dan, van 85%, dat is vaak eigenlijk wel mooi. Dus wat je eigenlijk moet zien daarvoor te zorgen, is dat de feitelijke productie, dat die gelijk is aan ongeveer 85% van de capaciteit. Dus dat je de capaciteit zo goed mogelijk benut. Niet te goed, want dan krijg je oververhitting, dan krijg je die knelpunten. Maar inderdaad, dat is dus eigenlijk het ideaal plaatje. Maar het probleem is dat eigenlijk niet vanzelfsprekend is. En John Maynard Keynes, K-E-N-E-S, misschien Keynes, jaren 30, Engeland vorige eeuw, die heeft eigenlijk heel goed aangetoond dat de feitelijke productie vaak best wel heel erg kan afwijken van de maximale productie. Hoe komt dat? Hij heeft aangetoond dat de bestedingen, dus dat heet ook wel de vraagzijde, dus wat mensen willen kopen, dat helemaal niet gelijk is aan wat we kunnen maken. Dus daar zit een probleem.
Nee, dus zeg maar een mismatch tussen wat een land produceert en wat een land nodig heeft. En daarmee kan je eigenlijk nooit op die 100% zitten, want daar zit altijd een vertragend effect bij.
Ja, je hebt dus datgene wat gezinnen en bedrijven en overheden willen kopen, willen besteden.
Ja.
En wat het land in feite kan produceren, dat is niet vanzelfsprekend op één niveau.
Dus hey, en als we dan kijken naar die groei, dan zit daar ook een golfbeweging in. Dat wordt ook wel de conjunctuur genoemd. Dus landen produceren iets en mensen kunnen dat dan kopen. En soms zit daar dus een iets betere match in en soms gaat het daar wat minder mee. Dat noemen we ook wel conjunctuur, hoogconjunctuur en laagconjunctuur. Mm-hmm. Op bladzijde 25 staat er een plaatje waarbij we eigenlijk zien dat er dus een trendmatige ontwikkeling is omhoog, maar dat wel met ups en downs gaat.
Ja. Dat plaatje laat dus goed zien, dat inderdaad dankzij die innovatie de trend positief is. Dus ja. Die trend is dan bijvoorbeeld 1,5% per jaar in Nederland. Dus de trendmatige groei, de gemiddelde groei, is ongeveer 1,5% de afgelopen decennia. Dankzij die techniek, die innovatie en die efficiëntie. Maar je ziet dat de feitelijke BBP, dat die kringel, die kronkelt daaromheen. Dus soms is die feitelijke productie eigenlijk te hoog, dus dan krijg je oververhitting. Dan willen wij te veel kopen, dan zijn we te enthousiast, te positief. Dat wordt ook wel animal spirits genoemd, dus eigenlijk een soort instinct, een soort kuddegedrag. Dus wij met z'n allen zijn dan veel te optimistisch. Bijvoorbeeld ook met beleggen, dat je allemaal bitcoins gaat kopen en zo. Dus ofwel er is een soort positieve tijdgeest en dan zit je in die hoogconjunctuur.
Ja.
Of aan het begin zakt het om, dan krijg je begin een crisis. De beurs knalt in elkaar of de huizenprijzen storten in elkaar of iets anders. En dan zie je dus dat je dan helemaal wegzakt. Dus krijg je dus de laagconjunctuur. Dan krijg je depressie, recessie, werkloosheid. En dan een onderbenutting, dus dan gaan we allemaal sparen. Hè, wat dus helemaal niet zo positief is als je te veel spaart.
Gaan we niet uitgeven.
Dus dan krijg je weer een laagconjunctuur. En ooit kom je daar ook wel eens een keertje uit. Bijvoorbeeld dankzij de overheid.
Die gaat dan zeg maar maatregelen nemen.
Ja, die gaat dan tegen de stroom in, anticyclisch. Dankzij Keynes gaat hij eigenlijk die economie weer een oppepper geven of zo. Ja. En dan werkt dat vroeg of laat, kan jaren duren. En dan kom je weer in die hoogconjunctuur. Dus in de praktijk zie je dat de feitelijke bestedingen, de feitelijke productie, zelden gelijk is aan de ideale maximale, of de gewenste productie, waarbij ze precies samenvallen.
Het is eigenlijk een heel lastig spel tussen vraag en aanbod om die goed op elkaar af te stemmen.
Ja,
En eigenlijk als je dus ergens halverwege zo'n golf zit, dan zit je op een redelijk gemiddeld niveau. Dan zit je weer iets omhoog, dan heb je te maken met een hoogconjunctuur. Mm. En gaat weer wat minder een laagconjunctuur.
Ja.
Ik heb wel eens gehoord dat de vette jaren en de magere jaren, kan je dat voorspellen, zo'n cyclus?
Je zou het kunnen proberen natuurlijk. Dat zou je, kijk, als je het kunt voorspellen, dan word je echt miljardair. Want dan kun je juist op het juiste moment kun je dan bijvoorbeeld op de financiële markten de aandelen en dergelijke kopen of verkopen of huizen en dergelijke. Dat is natuurlijk niet zo. Je kunt wel zeggen dat de gemiddelde duur van zo'n complete cyclus, hè, zo'n cyclus heeft dus in feite 4 fases. Dus die gemiddelde duur is een kleine 10 jaar. Mm-hmm. Maar in het ene geval is die 6 jaar en dan is die wel 10 jaar of zo. Dus je kunt het moeilijk voorspellen. Er zijn wel een aantal indicatoren die belangrijk zijn, bijvoorbeeld uitzendbureaus, wat die doen met flexwerk. Dus dat geeft al een soort indicatie van wat de komende weken te verwachten staat. De orderportefeuilles van de industrie, zijn die goed gevuld of niet?
Consumentenvertrouwen.
Het vertrouwen, je kunt mensen op straat, maar ook bedrijven, kun je ook vragen van hoe zie je de toekomst in of zo. Dan krijg je een soort self-fulfilling prophecy, want als mensen somber zijn, dan gaan ze dus oppotten en sparen. Dus je kunt het wel enigszins voorspellen. Dat doet vooral het CPB, die kijkt vooral vooruit. Maar dat gaat nooit heel erg nauwkeurig.
Nee, en als je dus kijkt vanaf ongeveer de Tweede Wereldoorlog tot nu, dan zie je daar een golfbeweging. En dan zou je eigenlijk kunnen zeggen, zoals het boek ook laat zien, dat we nu in een hoogconjunctuur zitten. Dus we hebben nu te maken met, we zaten hoog ongeveer in 2018 en we zijn nu misschien iets aan het dalen, maar het dal is nog niet bereikt.
We hebben nu natuurlijk door corona krijg je natuurlijk een soort niet-economische, dat heeft natuurlijk niks te maken met vraag en aanbod of met economische kracht. Dat is gewoon een soort externe factor die de boel als het ware verstoord heeft. Maar nu zie je wel dat dankzij het enorme bestedingsbeleid, de stimulans van de overheid, 80 miljard euro naar de NOW bijvoorbeeld, even op mijn hoofd. Dat betekent dus dat dankzij die enorme stimulans de economie nu weer inderdaad razendsnel omhoog vliegt. Zo sterk dat er ook een soort overhitting dreigt. Ja. Soms heb je krimp. Als je kijkt naar bladzijde 27, dan zie je soms dat de groei negatief is. Dat heet dan krimp, reëel dan. Dus dat is eens in de 10 jaar het geval. En dat is ook logisch, want in het dal van de laagconjunctuur, dan kan het zijn dat je de capaciteit zo slecht benut dat je echt negatieve groei hebt.
Je had het net over dat verruimen van de bestedingsbeleid. bestedingsvermogen van burgers. Dat is eigenlijk een voorbeeld van dat anticyclische begrotingsbeleid. Dus dat je in periodes dat er slecht gaat met de economie, dat je dus dan als overheid meer geld in de economie pompt, waarmee je dus probeert om daar weer uit te komen.
Ja, kijk, het probleem is namelijk dat je hebt dus die animal spirits. Je hebt het feit dat het een stukje psychologie. Je ziet vaak dat gezinnen en bedrijven, dus de particuliere sector, dat die eigenlijk elkaar allemaal gek maken, bij wijze van spreken. Dus die hollen allemaal, die doen kuddegedrag. Dus Die doen allemaal hetzelfde. Ze zijn met z'n allen, praten elkaar de put in, of ze jubelen elkaar de hoogte in. En dat zijn natuurlijk ook geen economen. Maar bij de overheid heb je wel economen rondlopen, bij wijze van spreken. En ook verstandige mensen en zo, die vooruitkijken. Dus bij de overheid is eigenlijk de enige sector van de vier, gezinnen, bedrijven, overheid, buitenland, die in staat is om tegen de stroom in te roeien. Ja. Dus je kan zeggen, oké, jongens, het gaat slecht en daarom gaan we juist extra veel uitgeven. Maar ook het omgekeerde, het gaat veel te goed, we gaan op de rem trappen.
We gaan bezuinigen.
Ja, dat heet anticyclisch tegen de stroom in. Ja, dat heeft natuurlijk wel het probleem. Dat eerste is populair, stimuleren, dat afremmen veel minder. Dus dan moet je de kiezers wel meekrijgen. Dus in een democratie is dat nog een beetje lastig. Maar het probleem is dus dat de overheid vooral graag stimuleert in slechte tijden. Dat betekent natuurlijk wel dat de overheid dan waarschijnlijk een begrotingstekort oploopt. Dat hebben we nu ook gezien. Dat is ook even in mijn hoofd 7-8% op jaarbasis. En dan moet je weer gaan lenen, obligaties uitgeven. En dan krijg je weer een staatsschuld. Gelukkig is de Nederlandse staatsschuld goed te beheersen. Ja. Dankzij ons zuinige, calvinistische volksaardje misschien. Maar in ieder geval, dat is natuurlijk wel het nadeel, dat je daarmee het begrotingstekort en de staatsschuld wel kunt opblazen.
En er zijn, als we het hebben over de overheidsfinanciën, zijn er dus twee belangrijke overheidsinstanties actief. Het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Centraal Planbureau. Die twee, wat doen die precies en wat is het verschil tussen die twee?
Ja, dat zijn natuurlijk niet echt overheidsinstanties. Ze zijn op afstand geplaatst. Ze zijn volgens mij allebei zo'n soort ZBO. Ja, daar moet ik even mee oppassen. Maar CBS is in ieder geval een zelfstandig bestuursorgaan. Het CBS kijkt vooral terug. Ja, dus die kijkt gewoon van wat zijn de feitelijke cijfertjes. En het Centraal Planbureau kijkt vooruit. Die doet voorspellingen. Meestal doet ze er dan drie. Een positieve, een negatieve en een gemiddelde. Ja, dat zijn dan scenario's. Op basis van allerlei modellen, hele ingewikkelde modellen, waarbij allerlei verbanden en causaliteiten zijn ingebouwd. Dus het CBS kijkt terug, het CPB kijkt vooruit. Tegenwoordig heb je ook de conjunctuurklok, het boek vertelt erover. Dat zit er een beetje tussenin. Dat is namelijk een mogelijkheid van het CBS om te kijken hoe het nu gaat met de conjunctuur, dus de afgelopen maand. Dus dat zit een beetje in tussen het verleden en de toekomst.
En we hebben het nu gehad eigenlijk in het begin even over de algemene macro-economie. En we hebben het gehad over de conjunctuur, dus hoe gaat het in het land en wat zijn de voorspellingen en hoe kunnen we terugkijken. Iets wat ook heel veel in het nieuws is, is de inflatie. En daar wordt ook vrij veel beleid op gestuurd. En eigenlijk is dat een wat kortere termijn, want inflatie, dat merk je direct in je portemonnee. Wat is precies de definitie van inflatie?
Ja, even voor alle duidelijkheid. Inflatie staat in het boek vrij snel al in het begin. Maar we hebben besloten om dat aan het eind te parkeren. Omdat we dan eerst de groei en de conjunctuur besproken hebben, dan de inflatie. Inflatie betekent letterlijk to inflate, opblazen. Dus inflatie betekent letterlijk het opblazen van de geldhoeveelheid. Dus dat de totale geldhoeveelheid, dat die sneller groeit dan bijvoorbeeld de productie. Dus er komt te veel geld in omloop, zodat dat geld zijn waarde verliest. Inflatie betekent dus eigenlijk de waardevermindering van geld. Het geld dat minder waard. Inflatie betekent ook dat de prijzen van de meeste producten stijgen. Dus je kijkt dan naar wat gebeurt er gemiddeld gesproken met de prijzen van goederen en diensten. En die stijgen dan. Dus inflatie heeft eigenlijk drie betekenissen. Geldontwaarding, prijsstijging en ook wel het opblazen van de geldhoeveelheid.
Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat met inflatie, we zeggen een inflatie van 2%, dan betekent het eigenlijk dat de producten in het algemeen 2% duurder zijn dan het jaar ervoor. Dus mocht je dan loonstijging hebben van 3%, dan heb je dus eigenlijk maar reëel 1% loon erbij, want die 2% die ben je al kwijt aan de inflatie.
Ja, goed. Mooi dat je net 2% noemt, want de afspraak is bij de centrale bank, dat is tegenwoordig de ECB in Frankfurt van Europa. Ja. De ECB heeft besloten dat een beetje inflatie een goede zaak is. Ja, want als je een beetje inflatie hebt, dan hou je de besteding op peil. Ja, als je geen inflatie hebt, dan zullen mensen misschien hun bestedingen uitstellen. Dan
moet want ze hebben geen in prikkel om zeg maar het geld uit te geven, want het blijft toch evenveel waard.
Precies. Dus anders loop je ook het risico van deflatie, dus dat de prijzen zakken. Dat lijkt leuk, maar dat is ook absoluut niet wenselijk, want dan gaan mensen nog meer uitstellen. Dus je wil graag, hè, omdat Keynes heeft dus aangetoond dat die bestedingen van belang zijn. Dus je wil dat mensen blijven uitgeven. Dat heeft ook al de vraagzijde. En dat kan alleen als die prijzen een klein beetje stijgen. Dus liefst 2% per jaar.
Ja.
Maar dat is een beetje tricky. Dan moet je echt helemaal fine-tunen. Want als het er overheen schiet, heb je wel een probleem. En dat,
wat voor probleem heb je dan?
Nou kijk, als de inflatie meer is dan 2%, dan kan die heel makkelijk uit de hand lopen op een of andere manier. Dan krijg je hyperinflatie. Ik zie voorbeelden in Venezuela en in het boek heet
Zimbabwe.
Zimbabwe bijvoorbeeld, ja. En Turkije momenteel. Dus je ziet vaak dat dat wat tricky is. Inflatie heeft ook een aantal belangrijke nadelen. Namelijk, je zei zelf al, de koopkracht gaat achteruit van de werknemers. Dus de vakbonden moeten weer proberen om die inflatie terug te krijgen in de cao-onderhandelingen. Inflatie is ook eigenlijk niet zo leuk voor mensen die sparen. Dus de zogenaamde crediteuren, dus mensen die netjes met geld omgaan en die sparen, die worden gestraft. Terwijl debiteuren, mensen die schulden maken, die worden juist beloond. Dus dat is ook niet zo handig. Inflatie is ook niet handig, omdat daarmee de functie van geld onderuit gaat. Hè, want geld heeft vooral ook de functie van betaalmiddel. En als dat betaalmiddel niet stabiel is, dan is dat ook niet.
Nee, je krijgt ook mee je onrust in de samenleving, want je weet ook niet meer wat je kan kopen voor het geld wat je hebt, zeg maar.
Precies, en je leeft ook van de dag. Je kunt niet meer een toekomst opbouwen. Nee. Dus je leeft van de dag op de een op de andere dag. Dus het heeft meer nadelen dan voordelen.
Dus we willen eigenlijk zorgen dat de inflatie, wat jij net zei, 2% is. En de ECB, de Europese Centrale Bank, heeft daar allemaal beleid op. En nou, die is daarmee bezig. Hoe kan de ECB daar dan beleid op hebben?
Ja, gelukkig gaan we daar, kunnen we dat kort houden, want volgende week gaan we het hebben over financiële markten. Dan gaan we het ook hebben over rente bijvoorbeeld. Het belangrijkste manier voor de ECB, de Centrale Bank, om die inflatie te bestrijden is door de rente in te stellen. Dus je hebt de marktrente van bijvoorbeeld de banken, maar je hebt ook de officiële rente, disconto heet dat dan en zo. Dus de ECB kan de officiële, de formele rente vaststellen. En als ze nou bang is voor inflatie, dan zal ze die rente verhogen, zodat het duurder wordt om te lenen.
Komt er minder geld?
Kredieten worden duurder. Dus mensen gaan minder met hypotheken en andere. En bedrijven ook gaan dus minder geld lenen, zodat er ook minder spullen worden gekocht. We hebben het nog niet gehad over de oorzaken van inflatie, moeten we het ook even over hebben. Maar een van de oorzaken, de belangrijkste oorzaak van inflatie, is dat mensen te veel willen kopen. Bestedingsinflatie. En dat kun je dus afremmen door via de rente leningen duur te maken.
Ja. Waardoor mensen eigenlijk minder makkelijk geld kunnen lenen, waardoor het bestedingspatroon lager wordt en er dus minder inflatie is, want er wordt minder toe-inflate, minder geld komt er in
Precies.
het systeem.
Ja, er komt minder geld in het systeem en mensen hebben minder, gezinnen en bedrijven niet te vergeten, en overheden hebben dan minder goedkope kredieten om daarmee die bestedingen te financieren. Het gek is wel, maar het is opvallend dat de ECB eigenlijk al jarenlang, sinds de beruchte kredietcrisis van zo rond 2010, die rente extreem laag houdt, op ongeveer 0%. Dus blijkbaar vindt de ECB sinds 2010 ongeveer dat er nog altijd sprake is van het gevaar van onderbesteding. Dat is wel opvallend.
Misschien ook wel voor onze studenten interessant. Misschien heb je ook wel eens gehoord van de duo dat daar rente op je studieschuld wordt geheven. Nou, dat waren in de jaren 90 in de zero's was dat ongeveer 3-4%. En dat is ook al jaren 0%. Dus eigenlijk kan je dat vergelijken met ook dat rentetarief waarbij je eigenlijk zegt van nou, doordat er de inflatie redelijk stabiel is, kunnen we daar ook, hoeven we daar niet op te sturen. Dus eigenlijk de student merkt het ook.
Ja, iedereen die Die schulden maakt, die profiteert in zekere zin. Ook waarom zijn huizen zo absurd duur de laatste tijd? Omdat de hypotheekrente naar minder dan 1% is.
Ja.
Dus dat heeft ook weer te maken, maar dat is een beetje een zijstapje, met het feit dat de ECB rekening moet houden met de situatie in alle landen van de Europese Unie, van de eurozone met name. En vooral Zuid-Europa heeft grote staatsschulden. Dus als je daar de rente verhoogt, dan krijgen ze daar enorme problemen.
Ja.
Terwijl voor Nederland zou het wel beter zijn om de rente te verhogen, omdat je daarmee inderdaad die bubbel op de huizenmarkt en op de aandelenbeurs kunt afremmen. En omdat je daarmee ook eigenlijk de spaarder beloont voor spaarzaamheid.
Volgens mij...
Nou, één puntje nog, de oorzaken, toch eventjes. Ja. We hebben gezien dus dat de belangrijkste oorzaak van inflatie is dat mensen en gezinnen en bedrijven te veel willen kopen. Dus bestedingsinflatie. Maar het kan ook zijn dat de kosten van de productie stijgen. Dus denk bijvoorbeeld aan de kosten van energie, grondstoffen, maar ook lonen bijvoorbeeld. Dus als de kosten stijgen, dan zullen bedrijven dat doorberekenen in de prijzen, tenzij ze daarmee te veel marktaandeel verliezen. Dus dat is dan kosteninflatie. Een andere oorzaak is inderdaad dat de centrale bank te veel geld schept. Dat is dus die geldschepping, die monetaire inflatie. Dus dat de overheid bijvoorbeeld zelf, sommige landen kan de overheid geld scheppen. Dat is helemaal gevaarlijk, dus dan krijg je dat ook. En de vierde oorzaak is dat jouw munt, bijvoorbeeld de euro, dat die zakt. Dat die verliest aan waarde, waardoor je import veel duurder wordt. Iets wat je bijvoorbeeld momenteel ziet in Turkije. Dat speelt bij ons niet, want we hebben een hele sterke munt, de euro. Dus daarmee voorkom je dat je inflatie importeert.
Dus samengevat eigenlijk is inflatie niet gewenst als het een heel hoog percentage heeft. En er zijn heel veel verschillende oorzaken waardoor die inflatie kan ontstaan. Dus eigenlijk ook wel een lastige situatie.
Ja.
Goed. Ik wil nog wel eventjes ook aan de studenten meegeven dat er bij het boek wat we gebruiken, Economie in het Nieuws, ook een goede website te vinden is waarbij filmpjes staan en waar ook wat meer actuelere ontwikkelingen te vinden zijn. Dus wij hebben het in deze podcast bijvoorbeeld over inflatie door prijsstijgingen en dat wordt dan vaak weer gekoppeld aan de grondstoffen. Nou, op dit moment zijn er wel grondstoffen die duurder aan het worden zijn, waardoor de inflatie is. Nou, mocht je daar nou meer over willen weten en misschien ook ter voorbereiding van het tentamen, zou je eens even naar die website kunnen gaan voor wat meer achtergrondinformatie.
Ja, en ook heel belangrijk is natuurlijk dat studenten ook massaal weer naar het spreken komen. We noemen het nu vragenuur. Misschien dat iets een beter begrip is. Waarbij we ook met oefenvragen deze stof verder gaan uitdiepen.
Nou, dankjewel Jeroen.
Graag gedaan.
Volgende week doen we hoofdstuk 2. En dan zijn we er weer.
Ja, het was pittig, maar belangrijk. We moeten er even inkomen.